Voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vragen hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zei tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wist zich en kwam ziende. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: hij is het. En anderen: hij is hem gelijk. Hij zeiden: ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zei tot mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: waar is die? Hij zeide: ik weet het niet. Zij brachten hem tot de Farizeeën, hem namen die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vragen hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zei tot hen: hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden: deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Zij zeiden wederom tot de blinde: gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: hij is een profeet. De Joden al geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgene die ziende geworden was. En zij vragen hun, zeggende: is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is, hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelf, hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden, want de Joden hadden alreden tezamen een besluit gemaakt dat zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders: hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden wederom tot hem: wat heeft u gedaan? Hoe heeft u uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: ik heb het u alreede gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hem: hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blind geborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: gij zijt geheel in zonde geboren, en leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hem: gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem: en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: ik geloof, Heren, en hij aanbad hem. En Jezus zeide: ik ben tot oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeeën die bij hem waren, en zeiden tot hem: zijn wij dan ook blind? Jezus zei tot hen: indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt, wij zien, zo blijf dan in uw zon. Tot zover. Soms stel ik me voor dat dit als een toneelstukje nog eens een keer ergens wordt opgevoerd of zo. Ja, ik vind het echt hoogst vermakelijk. Vooral de reactie steeds opnieuw van die blindgeborene, die elke keer moet vertellen wat er nou eigenlijk gebeurd is, waarbij zijn antwoord ook steeds korter wordt eigenlijk, steeds nurkser, van wat is dat voor volk voor wie ik ter verantwoording geroepen word. Hè? Weten ze dan helemaal niks? En inderdaad, zij wisten niet. Het aardige is natuurlijk in de eerste plaats dat ook dit hoofdstuk zich bezighoudt met de vraag, wie is hij? Wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? Wie is deze? Is hij een zondaar? Of is hij een profeet? Of is hij uit God? Met andere woorden, de discussie van de voorgaande hoofdstukken gaat in dit hoofdstuk gewoon door met andere figuren die de discussie voeren. Maar niettemin gaat het nog steeds om dezelfde vraag. Wie is hij? Vermakelijk vind ik overigens dat natuurlijk nog een vraag aan de orde komt in dit hoofdstuk. Niet alleen wie is hij, maar wie is deze blindgeborene? Is hij wel wie hij zegt dat hij is? Is hij echt een zoon van zijn vader en moeder? En is hij echt blind geboren? Is hij echt genezen? En terwijl hij aan de ene kant beschouwd wordt als een zondaar, blijkt dat hij deze fariseeën, die zichzelf als rechtvaardigen beschouwen overigens, en nog een lesje moet leren ook, en zo verder. Met andere woorden, er is nog een vraag aan de orde, wie is deze blind geboren? Daar zijn meerdere antwoorden op en een van heb je vast wel eens gehoord, dus ik ga er voorlopig nog maar even niet op in. Waar ik in de eerste plaats op inga, is dat dit hoofdstuk wel degelijk rechtstreeks ligt in het verlengde van het voorgaande. Het is weliswaar een heel andere geschiedenis, niettemin, net als in voorgaande hoofdstukken, vindt er een discussie in plaats, maar het is er een die rechtstreeks aansluit wel degelijk bij het voorgaande hoofdstuk. Het hoofdstuk namelijk, waarin ter discussie stond aan de ene kant wie de Heer Jezus is, want daar gaat het steeds over, aan de andere kant of deze Joden in het algemeen, of zij zaad van Abraham zijn of niet. Het antwoord was uiteraard, na vlees wel, maar daar heb je dan ook alles mee gehad en dat is niet zoveel. Want zei de Heer, ik weet dat gij Abraham zaad zijt, in vers 37 van hoofdstuk 8, maar daarna in vers 44, gij zijt uit uw vader de duivel. Zodat daar inderdaad ter discussie staat wie zij zijn, en het blijkt dat de geschiedenis begint in vers 30 min of meer met velen geloofden in hem, dat wil zeggen ze geloofden in hem op persoonlijke titel, zoals ik vorige keren heb uitgelegd. Maar het hoofdstuk eindigde, daar hebben we het vorige keer niet meer over gehad, geloof ik. Maar het hoofdstuk eindigt met, zij dan namen stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Ze wilden hem stenigen dus. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging alzo voorbij. Weg. Uit de tempel en weg en hij verborg zich. Het eind is dus precies het tegenovergestelde als het hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben. Want dat eindigt met dat de Heer Jezus en deze blindgeborene elkaar alsnog ontmoeten in de tempel. En waarin deze man dus ook duidelijk zijn geloof benijdt. Precies het tegenovergestelde. Wat wij dan ook vinden, is de tegenstelling tussen die Joden uit hoofdstuk 8 enerzijds en deze blindgeborene anderzijds. Die tegenstelling overigens zien we net zo goed gewoon in hoofdstuk 9 zelf. Dat wil zeggen, daar hebben we in hoofdstuk 8 niet voor nodig eigenlijk. Want in hoofdstuk 9 vinden we hetzelfde verschijnsel. Enerzijds die blindgeborene, anderzijds de fariseeën, want zo worden ze steeds genoemd. De fariseeën met hun problemen. Zij willen de Heer Jezus niet en daarmee willen ze dus ook deze blindgeborene niet en werpen hem uit. Ja, waaruit? Uit de tempel, uit de synagoge. Uit de synagoge, kennelijk, is het idee. Hoe ze dat doen, heb ik geen flauw idee van, maar het staat er nou eenmaal. Dan gaat het dus om de tegenstelling tussen die beiden. Het is natuurlijk heel eenvoudig om vast te stellen dat het gaat om een tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen. Lijkt me voor de hand te liggen. Degene die de Heer verwerpen en anderzijds degene die in hem geloven en door hem gezegend worden, waarvan deze blindgeborene natuurlijk een uitbeelding is. Maar er zit uiteraard nog veel meer achter, want de aardigheid is natuurlijk toch dat wij zouden vaststellen dat wat wij nu net in eerste instantie even ongelovigen genoemd hebben, zijn in werkelijkheid wel degelijk religieuze mensen. En niet zo weinig ook. Toch? Vreemd genoeg. Nee, dat is nou het eigenaardige. Je vindt in de schrift, in het Nieuwe Testament, vind je eigenlijk niet zomaar gewoon ongelovigen. Het gaat altijd om godsdienstige mensen op een of andere wijze. Nou ja, of dat nou Joods is of heidens, de Grieken met hun afgoden. Ja, dat verschil dat zie ik eigenlijk nog nooit zo goed. Wat ik altijd tegenkom is dat de Joden en de heidenen het samen goed kunnen vinden in een gemeenschappelijke vijandschap tegen het evangelie, tegen Paulus dus in het bijzonder, omdat we die het meest tegenkomen en daarmee tegen de Heer. Maar in de praktijk maakt het dus helemaal geen verschil. En hier in de evangeliën, en zeker in het Johannes-evangelie, zijn het natuurlijk altijd de Joden. Andere evangelisten natuurlijk net zo goed, omdat we daar nou helemaal mee van doen hebben. Maar zij wijzen de Heer af, omdat zij religieus zijn. Ik zou niet weten welk argument anders genoemd zou moeten worden. Ze hebben al een geloof, heet dat tegenwoordig in populaire termen, die ik altijd bestrijd overigens. Hè. Maar je kunt wel inderdaad terecht zeggen, ze hebben al een religie. Maar wat de Heer brengt is nou juist geen religie. Daar gaat het nou juist om. Wat gepredikt wordt is geloof in de schriften. En dat is ook wat in de eerste plaats in dit hoofdstuk naar voren komt. En nu ik het er toch over heb, ga ik er geen moeite meer even door. Want wij vinden in vele schriftplaatsen de tegenstelling, enerzijds tussen de fariseeën, schriftgeleerden, de joden, godsdienstige, vooral religieuze en in de eerste plaats orthodoxe joden. En aan de andere kant degenen die door de Heer Jezus gezegend worden, dan wel degenen die hem volgen. Er zijn talloze voorbeelden van, ik ga ze niet opzommen. Maar de aardigheid is dat de meest voor de hand liggende betekenis daarvan natuurlijk is dat deze religieuzen gewoon een beeld zijn van de ongelovige mens in het algemeen. Hij heeft al een filosofie of religie of hoe je het ook maar noemt en die moet de Heer niet. Aan de andere kant stellen wij vast dat diegenen die door de Heer genezen worden of anderszins gezegend worden, dat die dan op een of andere wijze toch een beeld zijn van degene die in hem geloven. Dat wil zeggen, uiteindelijk gewoon van de gemeente in onze dagen, want daar komt het in de praktijk op neer. En woorden van die strekking vinden we ook bij de Heer zelf. Ik haal ze nogal dikwijls aan, dus zoek het nou niet op. Maar het is, meen ik, Matthäus 21, waar de Heer zegt, inderdaad, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Die woorden. Dan heb je precies die tegenstelling. Het ene volk, maar dat is het Joodse volk in de eerste plaats, daar steken we wat meer achter, maar in feite heel de mensheid, de godsdienstige, de religieuze mensheid, stelt het eigenlijk voor, als we het brede nemen. En aan de andere kant komen we uiteraard terecht bij degenen die wel in hem geloven, dat is min of meer vanzelfsprekend de gemeente. Maar ik heb u mijn standpunt al eens vaker naar voren gebracht. In de praktijk, als we het smal nemen en specifiek nemen, vinden we in al deze gebeurtenissen, en ook in het bijzonder hier in Johannes 9, een uitbeelding van het Joodse volk in ongeloof enerzijds en anderzijds de uitbeelding van weliswaar wat de gemeente zou worden, want deze mens die zien kan en heel goed wist wie de Heer Jezus was en de fariseeën bovendien ook nog een lesje kon leren, is natuurlijk toch gewoon een beeld van de gemeente. Maar wat stelt de man dan voor? Dat is altijd mijn vraag geweest. Wat stelt de man voor voordat hij genezen was, voordat hem de ogen geopend waren, toen hij nog bedelaar was, zitten langs de kant van de weg. En die is heel wat moeilijker, heel wat lastiger om daar een afdoende antwoord op te krijgen. Mijn antwoord is, dat dacht ik het beste antwoord, omdat het smalst en meest specifiek is, de man is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Het is niet voor niks trouwens dat vader en moeder hier trouwens ook nog een rol in spelen. Maar goed, dat is weer een lastig verhaal om het bij te vertellen. Maar zijn afkomst is wel degelijk van belang. Het is dus hetzelfde verhaal als die man in Bethesda die genezen werd. Zijn afkomst wordt weliswaar niet genoemd. Al wordt er wel degelijk gesproken over eerstgeboorterecht. Dus het heeft toch wel wat mee te maken met erfrecht. Kijk, een eenvoudige, de meest algemene, laat ik het zo zeggen. De meest algemene, en die schuif ik ook niet aan de kant, integendeel. Daar heb ik het straks nog wel over. De meest algemene verklaring is altijd, deze blindgeborene is een beeld van de mens die tot geloof komt door de, en die door de Heer Jezus gezegend wordt. Want wij die geloven, wel, ons worden de ogen geopend. Wij waren blind. Zoals het lied zegt, zeg ik het er tegenwoordig altijd bij. Dat is vroeg, hè? In de avond al, hè? Zoals het lied zegt. Ik was vroeger blind en ik dwaalde van het pad. Soms denk ik, nou, ik zal aan de kant gezeten hebben te bedelen, maar vooruit. Ik was vroeger blind, maar dat was vroeger, voor mijn bekering. Hè? Dat is altijd zo. Als je zegt vroeger en iemand vraagt wanneer was dat, dan moet je altijd zeggen voor je bekering. Hè? Dat is evangelisch jargon, hè? Dat weet je. Nou, ik was vroeger blind. Dat was ook zo natuurlijk. En het is goed te verdedigen dat een natuurlijke mens feitelijk blind is. In ieder geval weinig ziet. En dat voor zover wij gelovig zijn geworden, de Heer Jezus aanvaarden, dan wel een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus. Sindsdien heeft hij ons de ogen geopend. Alles samenhangend met inderdaad de profetische functie. De functie van profeet van de Heer Jezus Christus. Nu, ook in het bijzonder in onze dagen. Dat ik het zo zeg, komt omdat we natuurlijk enige maanden terug daar een hele studiedag aan gewijd hebben. En omdat deze blindgeborene dat ook zegt. Als hem gevraagd wordt, wie is hij eigenlijk? Dan zegt hij, hij is een profeet in vers 17. Daar gaat het maar om. Hij opent ons de schriften, dan wel de ogen, dan wel de harten. Mij maakt het niks uit hoe je het formuleert, want het is allemaal bijbels. De mens in het algemeen. Maar en dan is het algemene symboliek. Wanneer het iets specifieker wordt, en wij ons dus afvragen of het niet misschien dan toch iets zegt over specifieke gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis, dat is de goede vraag, want het is namelijk altijd zo met tekenen. Het is nooit maar een algemeen verhaal, het is altijd heel speciaal. Dan is het liggen natuurlijk voor de hand om in verband met blindheid te zeggen, nou, ik heb wel eens gelezen in de Bijbel over een volk dat in zijn geheel blind was. Of zou zijn, namelijk het Joodse volk. En we komen uitspraken daaromtrent in het Nieuwe Testament vele malen tegen. Nou, vele malen, verhoudingsgewijs vele malen, laat ik het zo zeggen. Gewoonlijk ontleend aan Jesaja 6, als ik me goed herinner. Hè. Het volk heeft ogen om niet te zien, oren om niet te horen en zo verder. Door de Heer Jezus aangehaald, meerdere malen, ook in het Johannesevangelie trouwens, en daarna zelfs nog door de apostel Paulus uiteindelijk in Handelingen 28, het laatste, laten we maar zeggen, historische hoofdstuk van de Bijbel. Kortom, het Joodse volk dat blind is, waarvan wij inderdaad leren dat het ooit genezen zal worden in de toekomst. Dus zijn er die zeggen, nee, deze blindgeboren is een beeld van hoe het Joodse volk in de toekomst alsnog tot bekering zal komen, hoe hen de ogen geopend zullen worden als het tot de Heere bekeerd zal zijn. Dan zeg ik, dat is vrij bedacht, komt ook dicht in de buurt, er is nogal wat voor te zeggen, maar dan moet je natuurlijk wel heel de rest van het hoofdstuk buiten beschouwing laten. Dan mag je natuurlijk nooit verder gaan dan tot en met vers 7, want in vers 8 krijgen we ineens met de buren te maken. Daar begin ik altijd te lachen, zuster, ja, als ik dat lees, dat vers. De buren dan, natuurlijk, de buren. De buren. Want dan is er, wie is dat, enzovoort. En daarna de fariseeën, want het punt is natuurlijk dat in het hoofdstuk wij van toen hebben met die twee partijen, enerzijds de blindgeborene, anderzijds de fariseeën. En de fariseeën vragen die blindgeborene, wie is dat die man die u genezen heeft, enzovoort. Zo, daar gaat het dan over. Tussen die twee. Als nou die blindgeborene een beeld is van Israël dat tot geloof komt in de toekomst, waar zijn dan die fariseeën een beeld van? Ja, dat weet ik dus ook niet. Dan. Die kan ik dus niet plaatsen. Want die fariseeën zijn een beeld juist van het ongelovige Joodse volk tot in onze dagen. Vasthoudend aan de Joodse wet enzovoorts. Dus zo kom je er niet. Als je aan de andere kant volhoudt en zegt, ja, maar deze genezenen in die discussie is makkelijk genoeg. Dat is de gemeente, die kent de Heer Jezus Christus, weet wie is, zegt gewoon hij is een profeet. Een beeld van de gemeente. Kan zien, verlichte ogen, opdat hij u geven, verlichte ogen des harten, weet je nog, uit Efeze 1, kan niet missen, kun je goed bewijzen, dat is de gemeente. En die fariseeën zijn een beeld van het Joodse volk, ook tot in onze dagen. Nog steeds onwetend en de Heer verwerpend. Toch? Maar dan hebben we het laatste deel van het hoofdstuk genomen, maar dan ga ik terug naar het begin. Wie was de man dan op het tijdstip dat hij nog blind was? Wat was de gemeente voor het de gemeente was? Nou, niks. Of toch? Het antwoord op die vraag, ja, u kent mijn antwoord. Het antwoord op die vraag is, het is wel degelijk Israël. Maar niet de twee stammen, maar het zijn de 10 stammen. Het is niet het Joodse volk, het volk Juda om zo te zeggen, maar het is Efraïm. Daar gaat het over. Want de Bijbelse gedachte is, en omdat het tegen kerst loopt, kan ik het weer wat makkelijker zeggen. De Bijbelse gedachte is inderdaad dat een volk dat in duisternis wandelde, omdat het gewoon blind was, licht zou zien. Dat is waar. En dan zeggen we, dat is Israël. Ja, dat is ook waar. Maar gaat in twee fasen. Namelijk, eerst de 10 in het verborgene, nu, in onze dagen. Daarna de 2, eerst de 2 dan namelijk. Daarna ook weer de 10, maar dat is om het ingewikkeld te maken. Maar het Joodse volk pas in de toekomst. Op allebei is het van toepassing. En bij nader inzien, maar daar wilde ik u natuurlijk vanavond toch niet mee bezighouden. Maar bij nader inzien nogal veel schriftplaatsen waarvan ik vroeger dacht dat ze gewoon spreken over Israël, dat ooit een keer het licht zou opgaan en ooit geplaatst zou worden onder het nieuwe verbond, blijken schriftplaten te zijn die niet gaan over de toekomstige bekering van Israël, maar die blijken te gaan over het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En ze worden daar ook op van toepassing gebracht. En niet in de laatste plaats zulke uitspraken als, en dan noem ik gewoon een bekende, gewoon, een volk dat in duisternis wandelt. Het volk dat in duisternis wandelt, populair vers zo tegen kerst, hè, zal licht zien, groot licht zien. Jawel, maar er staat uitdrukkelijk bij dat dat niet gaat over het Joodse volk. En voor zover stammen van Israël genoemd worden in die schriftplaats, dat is Jesaja 9, worden wel genoemd de namen van Zebulon en Naftali, maar toch zeker niet die van Juda. Ja, zo is het nou eenmaal. En dat is nou precies het punt. Dat gaat niet over de toekomstige bekering van Israël. Het gaat over het licht zoals het in de wereld gebracht is door en sinds de eerste komst van Christus. Maar het kwam juist niet primair bij de Joden terecht, maar het kwam primair terecht bij Efraïm, als u die term tenminste inmiddels verstaat. Als moet ik dat een keer uitleggen, dat was nou ook niet de bedoeling. Maar met zo'n verklaring doen wij recht aan de hele geschiedenis. Let maar op, er staat, einde van hoofdstuk 8. Zij dan wie? Die Joden die de Heer Jezus verwierpen. Zij dan namen stenen op dat zij ze op hem wierpen, was de bedoeling. Zij wilden hem doden, maar Jezus verborg zich. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. Men zou de Heere Jezus doden. In zekere zin is hen dat ook gelukt. Maar dat bleek een Pyrrhus, wie dat toch was, weet ik niet, maar een Pyrrhus overwinning te zijn. Namelijk, zij hebben hem gedood, dat is waar. En daarna hebben ze hem nooit meer gezien, maar dat wil niet zeggen dat hij dood is. Hij stond immers op uit de dood, maar sindsdien verbergt hij zich. Ik wijs er heel dikwijls op, omdat men er zo makkelijk overheen kijkt. De Heer stond op uit de dood en in plaats van zich in het openbaar en in heerlijkheid te vertonen op het tempelplein, dan wel boven de Olijfberg of wat dan ook, dat scheelt ook bijna niks, dus dat maakt niet uit, hè. In plaats daarvan bezocht hij in het geheim zijn discipelen in de opperzaal. Of zo. En als het echt een grote menigte moest worden aan wie hij zich zou bekendmaken, bestelde hij hen eerst bij het meer van Galilea. Niet in Judea, maar in Galilea. Toch? Nou ja, 500 tegelijk. Weet je nog, hij openbaarde zich niet aan het volk. Hij verborg zich en doet dat nog steeds. Met andere woorden, als we de overdrachtelijke of profetische betekenis proberen op te nemen, zo moeilijk is het niet, van vers 59 van hoofdstuk 8, dan hebben we dus aan het eind van het vers de situatie zoals die nu bestaat. De Joden zouden hem doden en de Heer verborg zich van hen en ging uit de tempel. De tempel is vervolgens ook verwoest geworden. En de Joden hebben spreekwoordelijk geen tempel. Dat weet u toch, hè? Dat is een spreekwoord zelfs eigenlijk, een vaste uitdrukking. Omdat er geen tempel is. Nou goed. En daarna gaande door het midden van hen en ging al zo voorbij. Hij ging dwars door hen heen als het ware, maar hij verborg zich en ging weg. Hij verliet hen. Nou, dat is wat gebeurd is. Hij heeft zich teruggetrokken van het Joodse volk, verbergt zich voor dat volk. Vandaar dat men ook in hoofdstuk 9 niet weet wie hij is, uiteraard. Dat is volkomen logisch. Hij verbergt zich nog steeds. Maar let op dat het de beschrijving is van de situatie zoals die nu in onze bedeling bestaat. En woorden van deze strekking, die vinden we op nogal wat meer plaatsen, ook in de evangelie. Hij verborg zich voor hen. En dan gaat de zin gewoon door eigenlijk. En voorbijgaande, aansluitend dus bij het laatste woord van het voorgaande hoofdstuk, hij ging al zo voorbij. En voorbijgaande, terwijl hij zich dus verborg, als het ware, hoe dan ook. Kwamen we dat al in hoofdstuk 7 ook tegen, weet je nog. Dat ging op als in het verborgene. Dezelfde gedachte. Voorbijgaande dan, terwijl hij zich als het ware verborg, zag hij een mens, niet mensen, niet vele blinden of kreupelen. Dan kun je wat makkelijker zeggen, nou ja, dat is natuurlijk, dat zijn u en ik en zo, hè. Een gemeente of zoiets, die daaruit nog staat, zondaren en verlost door de Heer. Dat kan, maar hier is heel specifiek één mens. En die wordt ook meteen onder de aandacht gebracht. Hij zag een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vragen hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En de Heer antwoordt, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden, enzovoort. Verder wordt weinig aandacht besteed wie de man is, hier zelfs helemaal niet. Er wordt helemaal geen aandacht aan gegeven. De Heer zegt wat tot zijn discipelen. En daarna staat er dit gezegd hebben. De spoog hij op de aarde, maakte slijk uit het speeksel en streek het slijk op de ogen des blinden. En zei, ga heen, was u in het badwater Siloam. En dan hij ging heen, wie zich in kwam zinde. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Heel laconiek, ik hou er wel van. Nou goed. Maar deze blindgeborene, wie is hij? Die wordt in ieder geval meteen verwezen naar zijn ouders. En dat is een van de sterkere aanwijzingen. Waar gaat het om? En als het een beeld is van de gemeente, dat moet het wel zijn, wat zijn dan de ouders van de gemeente? Hoe zit het in elkaar? En dat is natuurlijk makkelijk genoeg, want de positie, nee, laat ik het anders zeggen, de gemeente dankt haar, want gemeente is een vrouwelijk woord, hè? De gemeente dankt haar positie aan de beloften die inderdaad oorspronkelijk gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim en zo verder. Want dat is de lijn die gevolgd zou worden in de schrift. Het is die lijn, ik begrijp hem heel goed hoor, als je niet verder gaat dan Abraham, Isaac en Jacob, dan kom je vanzelf terecht bij het volk Israël in het algemeen, want dan kijk je niet meer op wie is, of dan is het heel Israël, en dan haken de 10 zoek, oké, jammer zijn we verloren, maar we hebben er gelukkig nog 2 over, en dan zo uiteindelijk Abraham, Isaac, Jacob, en dan kom je bij het Joodse volk terecht, uiteindelijk, en ook in verband met de wederkomst van Christus. Dat mag dan zo wezen, maar de Bijbel is specifieker en zegt Abraham, Isaac, Jacob, en over het hoofd van Jozef heen naar Ephraim. Daar zit ook een truc achter, maar die vertel ik u nou ook even niet, want dat maakt het veel te lastig. Ephraim, en Ephraim was de eerstgeborene onder de stammen van Israël. Maar Ephraim nam alle stammen van Israël mee op 2 na. En verdween vervolgens als 10 stammen, onder aanvoering van Ephraim dus, in de Assyrische ballingschap, einde van het verhaal. Maar ik vraag dan altijd, dat is ook echt altijd mijn vraag geweest, het kan niet, er is iets mee mis, want Die 10 stammen hebben het eerste geboorterecht meegenomen. Zoek geraakt, zegt men dan, is weg. Maar aan de andere kant, wij leren met grote nadruk over het eerstgeboorterecht van de gemeente in onze dagen. Dat kan niet missen. Op vele plaatsen, de term zelf wordt natuurlijk gereserveerd voor de Hebreeënbrief, maar synoniemen daarvan, gewoon zoonstelling enzovoort, dat soort uitdrukkingen, die worden gebruikt door de gemeente ook in andere brieven, dus dat lijkt me niks moeilijks aan. En de vraag is altijd, waar komt het eerstgeboorterecht van de gemeente vandaan? En het antwoord is, het is gewoon geërfd, naar aardse lijn gewoon. Ja, uit een historische lijn, de lijn van Efraïm, die uiteindelijk via de Kelten en via Keredok enzovoorts terechtkomt bij de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Ik ga niet elke keer dat verhaal vertellen natuurlijk, maar ik denk toch dat het van belang is dat we ons het bewust zijn. Het speelt een ontzettend belangrijke rol op de achtergrond van de Bijbel, zeg ik het zo goed? Als u zegt, vindt het niet zo ontzettend belangrijk, zeg ik, zij toch op de achtergrond? Maar dit is het decor, dat is het, de achtergrond van heel onze tegenwoordige bedeling. Ik kan het ook niet helpen. Achtergrond, maar niettemin, daaraan ontleent de gemeente wel degelijk haar functie en betekenis. Een gemeente van eerstgeborenen op grond van eerstgeboorterecht. Een eerstgeboorterecht dat beloofd was aan Abraham, Isaac, Jacob en daarna inderdaad aan Efraïm. Hoe dan ook. En dat is waar het hier over gaat. Wanneer wij vervolgens spreken over Israël of eventueel de 10 stammen van Israël, dan moet ik u zeggen dat de beschrijving van blind geboren heel goed daarop van toepassing is, op die 10 stammen van Israël. Want als u die geschiedenis leest, in elk geval over de splitsing van het Rijk, onder, laten we zeggen, Jerobeam. Nou, het was onder Rehabeam eigenlijk, als ik het goed zeg. Maar goed, u weet hoe het was, die 10 stammen. Die gingen verder onder de naam Israël, onder Gods goedkeuring en in overeenstemming met Gods wil. 10 stammen onder de naam Israël, de andere alleen onder de naam Juda. 10 stammen onder de naam Israël met de door God aangewezen, aangestelde koning Jerobeam uit Efraïm en dus uit Jozef. Van Gods wegen zo gesteld. Dat was dus Israël. En daar gaat het om. Maar het was blind geboren, om zo te zeggen, want het ging meteen mis. We lezen daarna, ik zeg het altijd maar eenvoudig, hè, maar we lezen daarna over die 10 stammen van Israël nooit dat er een koning was die deed wat goed was in de ogen des Heeren. Van de 2 stammen een enkele keer nog wel, maar van de 10 stammen helemaal, maar dan ook absoluut nooit. En als het in de 2 stammen misging bovendien, dan wordt de oorzaak daarvan nog wel eens gezocht, juist bij de 10 stammen, omdat het koningshuis van de 2 stammen natuurlijk toch wat verwant was, nee, via huwelijken, met dat van de 10 stammen. Ga ik verder niet uitleggen, want het is me veel te ingewikkeld, maar zo zat het in elkaar. Met andere woorden, de 10 stammen hebben nooit de Heer gediend, op geen enkele wijze. Begon meteen al met die gouden kalveren die weer van stal gehaald werden, of op stal gezet werden, net zo je het hebben wil, in Dan en Bethel. En ik ga op de typologische betekenis nu niet in, maar wel op het verschijnsel dat volk, die natie als zodanig, heel goed beschreven kan worden als blind geboren. Men zag het niet. En als ongeloof van het Joodse volk kan beschreven worden als blindheid in de praktijk, en dat gebeurt, dan kan men dus het ongeloof van de 10 stammen van Israël met alle recht beschrijven als blindheid en zelfs als blind geboren. Nou ja, dat is eigenlijk een kort verhaal. En de verwijzing naar zijn ouders hier, ouders van die blind geborenen, is zo gek nog niet. Want de ouders, ja, daar kom je terecht bij Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Daar was toch niet wat mee mis. Maar de vraag is, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Typische theologische vraag overigens. Helemaal geen medische. Typische theologische vraag. Want wij weten dat ziekten, kortom, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, onvolmaaktheden, gebreken, om zo te zeggen, dat is hetzelfde als tekortkomingen, dan mankeer je wat, hè? Als je een gebrek hebt, dan is er iets niet, hè? Ja. Maar dat gebreken nou eenmaal kenmerkend zijn voor deze wereld als zodanig. Want het is bekend dat in de zienlijke wereld, in de stoffelijke wereld sowieso, niets volmaakt is. En genadig genoeg, we hebben een aardig idee over hoe het zou moeten zijn, als het volmaakt zou zijn, maar het bestaat niet. Nee, dat eigenaardig genoeg, dat leerde ik bij wiskunde, bij het vak wiskunde. Het bestaat niet. Wij weten wat het moet zijn, maar het bestaat niet. De volmaakte cirkel bestaat niet. Getal pi is trouwens hetzelfde eigenlijk, als het helemaal over gaat. Nee, het bestaat niet. Althans, wij kunnen het niet aanwijzen. Er is altijd wat mis. En ik persoonlijk, maar misschien mag ik dat niet eens zeggen, ik heb zelfs het vermoeden, ik ben filosofisch niet goed onderlegd, maar ik persoonlijk heb het vermoeden dat juist het onvolmaakte in deze wereld zo charmant maakt bij gelegenheid. Nee, ik vind jou ook charmant, maar dan weet ik nog goed. Ja. Mag je even over nadenken. Ja, nee, maar juist het onvolmaakte, dat is echt waar. Nee, zuster, in de muziek heb ik er vaak over nagedacht. Waarom is iets nou mooi en waarom niet mooi? Nou, het antwoord is, als het echt volmaakt is, zoals het theoretisch zou moeten zijn, dan is er geen bal meer aan. Dan is het echt helemaal niks meer. Het moet een beetje wringen. Ik kan het ook bewijzen, maar dan wordt het een technisch verhaal vanavond. Ik kan u zelfs aantonen dat twee noten nooit zuiver kunnen klinken samen. Dat is volstrekt onmogelijk. Maar ik mijn pianostem me niet verteld. Maar dat is te bewijzen. Maar juist doordat het net niet past, juist daarom heeft het een bepaalde waarde voor ons. Wij maken dus eigenlijk gebruik van de onvolmaaktheid van de wereld. Troost u daar maar mee. Als u vindt dat u of uw vrouw of man niet volmaakt is. Nee, of uw kinderen of heel de samenleving niet. Ik moet u zeggen, als het echt volmaakt zou zijn, zou de genadigheid dan wezen. Denk ik. De volgende vraag is natuurlijk, maar hoe is het dan in de hemel? Toch? Hè? Op die vraag antwoord ik dan, het is maar de vraag wat je onder volmaakt verstaat. Want het verschil is in de hemel wel degelijk. En dat vind ik ook een heel bemoedigende gedachte. Ja, ik zou toch niet graag als hetzelfde zijn als als iemand anders, zal ik maar zeggen dan, hè? Toch of niet? Een verschil moet er wezen. Nou goed, laat maar zitten. Maar de onvolmaaktheid en daarmee ook gebrekkigheid inderdaad, is kenmerkend voor deze oude wereld, zo zonder meer. En het is namelijk een gevolg van de zonde. Kan het ook niet helpen, maar zo is dat nou eenmaal. En dan zijn er altijd mensen die denken dat dus een specifiek gebrek dan ook noodzakelijkerwijze het gevolg moet zijn van een specifieke zonde. En dat is niet zo. De tekortkomingen van de wereld zijn het gevolg van de zonde. Sterker nog, dat is nou net wat zonde is. Daarom, hoe goed wij van nature wellicht ook zijn, het blijft zondig. Wij zijn zondaar. En of dat nou bewust zijn of niet, daar is ook weinig aan te doen, dat hoeft ook niet. Er is nergens voor nodig, voor zover wat aan gedaan zou worden, wordt het gedaan door God zelf. Toch? Dus wij hoeven ons daar gelukkig geen zorgen over te maken. Maar het mag dan zo zijn dat ziekte en dood, om wat dichter bij dit onderwerp te komen, mag dan zo zijn dat ziekte en dood gevolg zijn van de zonde in de wereld als zodanig. Dat wil nog niet zeggen dat iemand specifieke ziekte of gebrek of tekortkoming het resultaat is van een of andere specifieke zonde die hij of zijn voorvaderen begaan zouden hebben. Want dat is absoluut niet wat de schrift leert. Maar het is wel wat dikwijls gedacht wordt. In Joodse, Pinksterkringen, noem maar op. Hè? Ja, niet overal, maar soms. Ik ben er meerdere malen tegenop gelopen. Zeker wel. Nou, dus deze vraag. Cliché. Rabbi, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Ja, want als iemand met een duidelijk gebrek geboren wordt, die kan moeilijk zeggen, hij heeft gezondigd, dus daarom heeft hij een gebrek of een of andere ziekte. Als dat zo... Als het zo in elkaar zou steken, dan is dus de vraag, ja, hebben dan soms zijn ouders gezondigd dat ze een gebrekkig kind krijgen? En die vraag wordt hier dus gesteld. En de Heer heeft een eenvoudig antwoord. Het antwoord is ook van toepassing op heel de schepping als zodanig. Waarom is de schepping zo vol tekortkomen? Waarom wordt het leven beheerst door ziekte en dood? En ziekte en dood maken dus een eind aan het leven. Waarom is er zoveel ellende in de wereld, is dus de vraag. Er is een goed Bijbels antwoord op. En het antwoord is, dit is opdat de werken Gods zouden geopenbaard worden. En een beter antwoord weet ik niet. Ik weet dat sommigen het als een dooddoener beschouwen, wat een raar woord is in dit verband. Maar vooruit, hè? Ja. Maar het is inderdaad zo, ja. Waarom deze zondige wereld? Wel, opdat de werken Gods daarin zouden openbaar worden. En daarna durf ik het nogal iets sterker te zeggen. Opdat het wezen Gods daarin zou openbaar worden. Want via zijn werken openbaart God zichzelf. Uiteraard. Nou ja, dat doet een mens ook. Dus, hè? Dat is niks moeilijks aan. Bovendien komen we hier dan terecht bij wat wij gewoon de restitutieleer noemen. Waarom deze zondige wereld? Waarom maakt God deze wereld en houdt hij die zondige wereld als zodanig in stand? Wel, het punt is gewoon, God heeft deze wereld zo gemaakt, dat wil zeggen voortgebracht uit een oude zondige wereld, deze wereld voortgebracht in een situatie waarin hij nog steeds verkeert, onderworpen aan zonde en dood, in slavernij, in dienstbaarheid der verderfenis, zoals het met plechtige termen bij gelegenheid heet. Ja, niet ten behoeve van de mens, maar wel opdat zijn werken en daarmee Gods wezen daarin zou openbaar worden. Meestal zeg ik, om een nieuwe schepping voor te brengen uit de oude. Maar dat is hetzelfde hoor. Opdat zijn werken daarin zouden openbaar worden. En zijn werken bestaan uit het voortbrengen van een nieuwe schepping. Zo zonder meer. Maar het is uiteraard meer dan dat. Want in het algemeen, Gods hoedanigheden worden gedemonstreerd, zo stuk voor stuk, in de loop van de heilsgeschiedenis. En dat is feitelijk ook de bedoeling van de eeuwen. Of een andere uitdrukking, iets ander verband. Dus de bedoeling van wat wij gewoon bedelingen noemen. Goed, ze uitdrukking zouden geven aan de hoedanigheden van de mens. De vraag naar bijvoorbeeld, waarom dan die wet? Weet je nog, altijd maar weer die vraag, waarom dan die wet? Broeders en zusters, als wij niet wisten wat wet was, hoe zouden wij weten wat genade is? En als God een genade God is, hoe kan het beter gedemonstreerd worden door dan het tegenovergestelde tegenover te stellen? Ik zeg dat natuurlijk weer gek, maar vooruit, hè? Wet er tegenover, dan weet je wat genade is. En bovendien, de wet doet de zonde toenemen, dan weet je wat zonde is, want door de wet is kennis der zonde. Misschien kom je dan ook tot een idee wat rechtvaardigheid eigenlijk is en hoe ver het van de mens verwijderd is. Niettemin, God is rechtvaardig en genadig. Nou, dat is eigenlijk het doel van heel de geschiedenis natuurlijk, heel de heilsgeschiedenis. Kortom, waarom al die ellende? Wel, opdat de werken Gods zouden geopenbaard worden. En de ellende van deze man, waarom, wat is met deze? En de Heer zegt, nou, dit is opdat de werken Gods in hem, in deze man, zouden geopenbaard worden. Dan wel aan het licht zouden gebracht worden, want dat is de betekenis van de term openbaren in de praktijk, hè? Aan het licht brengen. En dat is leuk, want in 8 vers 59 waren we nog bij verbergen en 3 versen verder zijn we bij openbaren. Dat is het tegenovergestelde. De Heer verbergt zich voor de Joden, niettemin hij openbaart zich in en aan deze blindgeborenen. Hij verbergt zich voor de 2 stammen, hij openbaart zich aan de 10 stammen. Want zo zit het dan natuurlijk toch ook. Opdat de werken God zouden geopenbaard worden. Daarna, ik moet werken, de werken desgene die mij gezond heeft, zolang het dag is, in aansluiting op de voorgaande hoofdstukken, de Heer Jezus kwam op aarde en leefde op aarde om de wil Gods te volbrengen en dus ook in zekere zin om de werken Gods te openbaren. Maar het is eigenlijk de bedoeling van elk mens. dat de werken Gods in ons geopenbaard worden en eventueel door ons. En de Heer zegt dan ook, ik moet werken de werken desgene die mij gezond heeft, zolang het dag is en de nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Ik vrees dat deze uitdrukking nooit helemaal begrepen wordt. De populaire en oppervlakkige lezing is natuurlijk dat de Heer nu enige jaren, hier, deze geschiedenis, enige jaren in de wereld is. Dat is de termen, in de wereld toch? Ja. Vers 5. De Heer is enige jaren in de wereld, moet daar een opdracht in uitvoeren. En de Heer zegt, zolang ik in de wereld ben, dat was dus maar voor een paar jaar, zo ben ik het licht der wereld. Dat zou heel vervelend zijn. Als het alleen zou betekenen, en meestal leest men hem toch zo, dat de Heer hier spreekt over die paar jaartjes dat hij een bediening had hier op aarde, waarna hij alsnog uit de wereld verdween. Want de conclusie moet dan luiden dat hij dan nu, al bijna 2000 jaar, niet meer het licht der wereld is. Toch? Want zeggen wij, hij is uit de wereld verdwenen. Hij kwam in de wereld en hij is weer verdwenen. En ik moet u zeggen dat woorden van die strekking natuurlijk hier wel gevonden worden, ook in volgende hoofdstukken nog van het Johannes-evangelie, maar het neemt niet weg dat wij langs een andere lijn leren dat de Heer nog steeds in de wereld is. Sterker nog, dat hij eigenlijk pas in de wereld kwam bij zijn opstanding. Ja, die is wat moeilijker, maar het is wel zo. En deze woorden kunnen ze weliswaar een beetje smal en oppervlakkig toegepast worden op de tijd, de dagen des vleeses van de Heer Jezus. Maar de grote strekking van deze woorden heeft van doen met wat daarna kwam. Tot dan snel moet uitleggen, dan heb ik zo'n paar schriftplaatsen. De ene is bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 1, waar gesproken wordt over het inbrengen van de eerstgeborene in de wereld. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dan komt een citaat uit het Oude Testament, maar vergeet u niet, als eerstgeborene kwam hij in de wereld bij zijn opstanding. Want toen werd hij tot zoon gesteld, en sindsdien is hij de eerstgeborene. En is hem gegeven op die grond alle macht in hemel en op aarde. Maar hij verscheen dus inderdaad als de zoon, de eerstgeborene, als de Christus en als de hoge priester van het nieuwe verbond in de wereld. Ja, was even buiten, maar hij kwam als zodanig in de wereld bij zijn opstanding. Begrijp je me goed? Ik ontken niet dat de Heer Jezus in de wereld kwam bij zijn geboorte. Natuurlijk, dat heb ik ook gelezen. Ja, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden geworden, uit de vrouw geworden onder de wet enzovoort. Ja, er verschenen hier in de wereld, dat is waar. Maar nog niet in zijn hoedanigheid van koning en hoge priester van het nieuwe verbond, of gewoon zijn hoedanigheid van Christus, en daar gaat het maar om. Want als ik u los van deze uiteenzetting gevraagd had, wie is het licht der wereld, dan zegt u toch gewoon de Heer Jezus. En als ik gezegd had, nu ook, dan had u misschien even nagedacht, en, ja, nou ja, we kennen geen ander licht, dus hij, voor zover er licht is, is hij dat. Toch? En dus, lees ik hem nog een keer, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar hoe lang is het licht in de wereld? Wij hebben van de Messias gehoord dat als die komt, dan zou hij in der eeuwigheid blijven, weet u nog? Precies, maar dat klopt ook. Het licht is een eeuwig licht. Licht is trouwens leven, dat is eeuwig leven. Met andere woorden, hij is nog steeds in de wereld, maar strikt genomen, dan kwam hij dus pas bij zijn opstanding. En sindsdien doet hij ook dit werk waartoe de Vader hem gezonden heeft. Hij zegt nog een keer, ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft zolang het dag is. Hoeveel teksten wil u hebben waar staat dat het nu de dag is? De welaangename dag, de dag der zaligheid. De dag der genade, of hoe men heten mag. Juist nu. Daar komt ook een eind aan, uiteraard. Hoewel ik moet zeggen dat er natuurlijk nooit een eind komt aan de genade van God. Want het nieuwe verbond, verbond der genade, is een eeuwig en daarmee altijd durend verbond. Dus er komt sowieso geen eind aan. Maar als u mij vraagt, deze uitspraken hier in Johannes 9, vers 4 en 5, zijn simpele uitspraken zoals we ze zoveel al gelezen hebben in de voorgaande 8 hoofdstukken. Uitspraken die weliswaar lijken van toepassing te zijn op de dagen van de Heer Jezus, maar die uiteindelijk en echt pas van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. Want wat de Heer vandaag doet, is inderdaad de blinden de ogen openen. Toch? Trouwens, het is ongeveer het eerste wat hij ook deed na zijn opstanding. Maar nou niet meer letterlijk, hè? Ja, in zijn verschijning aan de Emmausgangers. Zij kenden hem ook niet. Maar de Heer opende hun de schriften en toen kenden ze hem. Lees het maar na, in Lucas 24. Nou, dat is wat de Heer nog steeds doet. Zie. Daarom is het trouwens zo makkelijk op een ieder van ons persoonlijk van toepassing te brengen. Wij zijn van nature blind geboren. Wanneer we tot de Heer komen, dan inderdaad opent Hij ons de ogen. Dat is ook inderdaad zo. Maar waar het gaat om het specifieke teken van die ene man tegenover de verdeeldheid onder de Joden en onder de Farizeeën bijzonder, hebben we met die ene man van doen met inderdaad de 10 stammen van Israël, de belofte aan Efraïm die vervuld gaan worden, daar gaat het maar om. Ontstaan van de gemeente als zodanig dus eigenlijk. En dat gebeurt in onze dagen. Want waar zou dat licht naartoe gaan? Dat loopt weer tegen kerstfeest. Naar een volk dat in duisternis wandelt. Heidenen zeggen wij dan. Ergens anders. Andere keer leg ik het weer verder uit, maar er staat echt Gallië der heidenen. Waar zou het licht naartoe gaan? Naar de einden der aarde, zei Paulus, terwijl hij citeerde uit Jesaja 42 en 49 en zo verder. Toch? En wanneer zou het licht daar naartoe gaan? Wel, na de verschijning van de Christus, dat wil zeggen na zijn opstanding, en dat gebeurde dus ook. Daar is echt geen spel tussen te krijgen, dat wordt allemaal uitgebreid uiteengezet, zowel in de brieven als in handelingen. Dus hij is nog steeds licht der wereld. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Dat sloeg niet op zijn aardse loopbaan primair, maar sloeg op wat daarna zou gebeuren, na zijn opstanding namelijk. En in die zin is hij nog steeds in de wereld. Alleen niet openbaar voor de ongelovigen, voor de godsdienstigen, voor de fariseeën dus in dit geval, maar wel voor deze blindgeborene. Die overigens niet zomaar genezen werd. Hij moest er wel wat voor doen, overigens. Maar daar hebben we het hierna weer over. Er staat namelijk over de Heer in vers 6. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. Ik vind dat een vies verhaal. Je raakt er natuurlijk aan gewend, maar hè? Een beetje op de grond spugen en dan een beetje in gaan roeren met je vinger. Daar is al heel wat over afgefilosofeerd hoor, over wat de Heer hier deed. Ja, ik denk altijd, dan zeggen ze, ja, maar de wegen van de Heer zijn helemaal anders dan die van de mensen. Net zo goed als Naaman zich moest baden in de Jordaan, die vond hij ook smeriger dan de rivier de Parpar, of hoe die maar heet, hè, in Damascus en zo verder. Ik denk, het is een mooi verhaal, maar ik heb er altijd wat tegen in te brengen. Deze blind geboren namelijk heeft daar niks van geweten, want heeft het niet gezien. Toch? Dan moeten ze hem later verteld hebben of zoiets. Wat er nou echt gebeurd was. Dus voor hem gaf het niet. Nee, het is een prachtige. Het is een prachtig beeld. Het beeld is prachtig. Hij spoog op de aarde, dat wil zeggen er kwam water uit zijn mond. Water. Hij sprak met consumptie. Nou ja, goed. Water, mondwater, zo heet dat, speeksel. Ik kan u verzekeren, zonder speeksel, zonder water in de mond, kun je absoluut niet spreken. En water is een beeld van het woord. De mens zou niet bij brood alleen leven, maar bij alles. Ja, bij ene keer staat er bij alle woord, maar de andere keer staat er bij alles wat uit de mond God uitgaat. Soms komt er vuur uit. Dat kan ook. Maar hier water. Het is gewoon een beeld van het woord van de Heer Jezus zelf. Het wordt vermengd met het stof van de aarde. Dat wil zeggen, het woord is vlees geworden. Het woord krijgt gestalte. Kunnen daar nog balletjes van rollen en zo. Nou, ja, het is wat onsmakelijk. Maar ik hoop dat u zich voorstelt waar ik het nu over heb. Het woord krijgt gestalte in stof der aardbodem. Zo werd de mens Adam ook gemaakt. En hier gaat het over een beeld van de laatste Adam. Woord Gods, gestalte gekregen in een aardse gedaante. En dan ontstaat slijk. En het wordt gestreken op de ogen van de blinde. Het idee is dat deze blinde dus vereenzelvigd wordt met dan wel een ontmoeting heeft met het vlees geworden woord Gods. En ik ben heus niet vergeten wat ik hier gezegd heb over het vlees geworden woord Gods van Johannes 1 vers 14. Wij spreken over de opstanding van Christus nu, hè. Je moet een ontmoeting hebben met de Heer Jezus Christus, de opgewekte. En als je dat niet ontwijkt, je daar niet van terugtrekt, wat doet hij dan aan je? Hij opent je de ogen. Ja, maar nu een andere schriftplaats. Als men tot de Heer bekeerd zal zijn, wat doet de Heer dan? He? De bedekking wegnemen uit 2 Korinthe 3. Zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zal de bedekking, het deksel worden weggenomen. En een andere tekst erbij staat dat Christus de bedekking wegneemt. Ja, van het hart of van de Bijbel of van de ogen, maar dat maakt geen verschil. De termen worden daar trouwens allemaal gebruikt. We moeten een ontmoeting hebben met de Heere Jezus Christus, die neemt de bedekking weg. En hier wordt ook meteen uitgelegd, zij het dan in symboliek, wat de betekenis van is. Wat het betekent, bedekking wegnemen of ogen openen. Lees maar mee. Want er staat, hij zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. Het welk overgezet, dus vertaald wordt met uitgezonden. Ja, en via het Grieks komt het dan zo in het Nederlands tot ons. Het is eerst Hebreeuws, daarna in het Grieks wordt het vertaald en daarna is het weer de Statenvertaling weer Nederlands geworden. Maar wat hier vertaald is met uitgezonden, wordt net zo goed gelezen als samengestroomd. Uitgestroomd, dat wil zeggen het is stroomde en daarna heeft dat wat stroomde zich verzameld. Nou, dat is een vijver dus, hè, waarin water uit een bron samenstroomt. Dat is Siloam trouwens ook. Komt er ergens water... In Jeruzalem is dat, hè? Water uit de grond, zal ik maar zeggen, gewoon een bron. En het verzamelt zich in een vijver. Dat is het idee. En dat heet Siloam, een van de belangrijkste watervoorzieningen van Jeruzalem. In de tijd, misschien nog wel, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het is er nog, hoor. Je kan het nog bekijken. Maar wat ik zeggen wil is gewoon dit, dat dit badwater Siloam dus gewoon een beeld is van het verzamelde woord Gods. Namelijk de Oud-Testamentische Bijbelboeken. Water, woord Gods. Verzameld tot één geheel, de schriften heet dat dan, bij elkaar, netjes in één boek, dus geheel. En daar moet hij zich in reinigen. Was u in het badwater Siloam? Hij dan ging heen en wist zich. En u en ik weten, wij worden gereinigd door, met het woord Gods. Wij zouden ons aan het woord Gods overgeven, het is het woord Gods dat ons reinigt. Maar, nou meer... De wat bredere verklaring van de symboliek. Het hele idee is dat die schriften voor ons ontoegankelijk zijn, omdat wij blind zijn. Vraag mij niet het te verklaren, ik zeg gewoon hoe de Bijbel erover spreekt, want een echte verklaring heb ik er niet voor. Nou, misschien, maar het heeft ook niet zoveel zin. Maar het idee is dat gewoon de natuurlijke mens blind is voor de schriften, dus niet verstaan kan. Ik hoef het trouwens niet uit te leggen, omdat natuurlijk de wereld vol loopt met voorbeelden. Van mensen die zich bezighouden met de schriften, soms zelfs die dagelijks bestuderen, en die er absoluut geen klap van begrijpen, er ook niks mee kunnen, omdat ze gewoon blind zijn. Want zo heet dat. Zij lezen, zij horen, maar ze zien niks, en zo, ze zijn doof. Voor het woord Gods. Waarom? Daar is maar één verklaring voor. Men gaat de ontmoeting met de Heer Jezus Christus uit de weg. Men wil hem niet. Men zou namelijk, 2 Korinthe 3 neem ik dus maar weer, men zou namelijk eerst tot de Heere bekeerd zijn en die neemt dan de bedekking weg, die opent ons de ogen. Je kunt niet een Bijbel lezen en dus tot kennis van waarheid komen, kortom, je kunt niet licht ontvangen, nou zei 3 keer hetzelfde, je kunt niet licht ontvangen zonder eerst een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus en hem te aanvaarden. Daar gaat het altijd over. Daarna pas zijn wij in staat, eventueel, maar goed, daarna zijn wij bekwaam gemaakt, laat ik het wel zo zeggen, om inderdaad dat licht te zien, tot ons te nemen. Want door de Heer Jezus worden ons de ogen, dan wel de oren, geopend. De ogen geopend, de oren doorboord, dat is de term. De harten geopend, de harten worden ontvankelijk gemaakt. Het heet ook wel, we ontvangen een nieuw hart, dat kan ook. Maar zo werkt dat. Eerst ontmoeten met de Heer Jezus Christus. Daarna gaan de schriften voor ons open en leren wij zien. En dan zullen we de Heer ook werkelijk ontmoeten. Dat is wat met deze blindgeborene ook gebeurt. Want de echte ontmoeting heeft daarna pas plaats. Eigenlijk. Nee, dat je hem ook ziet, bedoel ik. In de tempel. Die dan natuurlijk een prachtig beeld is van de gemeente. Want eerst komen wij tot geloof. En worden wij zalig dus. Daarna worden degenen die zalig worden toegevoegd aan de gemeente. Een paar zondagen geleden heb ik daarover gesproken hier in Oldbroek. De Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Niet de gemeente die zalig werden, want dat is onzin, hè? Dan is het de gemeente die zalig wordt. Of werd. Maar niet meer van werden. Dus de zin is, de Heer deed dagelijks toe aan de gemeente. De volgende vraag is, wie werden dagelijks toegedaan aan de gemeente? Het antwoord is, die zalig werden. En zo is het hier ook. Hier is een man die bij wijze van spreken zalig wordt. En waar komt hij terecht? In de tempel. En wie vindt hij daar in de tempel? De Heer. Want daar gaat het om in de gemeente vervolgens. Hem te kennen. En hem te kennen inderdaad als de Zoon Gods, de erfgenaam Gods in wie wij geloven en aan wie wij deel hebben gekregen. Dat is het verhaal. En zo wordt het hier ook uitgebeeld. En het hele idee is dat zij die blind waren van nature en niet ontvankelijk waren voor het woord Gods, ineens ontvankelijk werden voor het woord Gods in het algemeen door de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Degene die ons verlost van de duisternis van de wet, de dood, de zonde, want daar gaat het om, en die dan de ogen opent, inderdaad. En dat is precies wat met de 10 stammen gebeurd is, officieel. Maar het is misschien voor ons meer herkenbaar. Het is wat ook met ons individueel, hopelijk, gebeurd is. Daar ga ik tenminste maar vanuit. Precies dit. Eerst de Heer Jezus, daarna gaat de schrift voor ons open. En andersom. Maar ja, dat heeft hier nog niks mee te maken. Maar andersom gebeurt ook. Al heeft de Bijbel nooit zoveel aanleiding om het te zeggen. Maar andersom gebeurt ook. Op het moment dat men zich van de Heer Jezus persoonlijk niks meer aantrekt, gaat de Bijbel ook gewoon dicht. En begrijpt men van de schrift ook niks meer. Zodra men de Heer verliest en zodra de Heer niet meer die belangrijke plaats inneemt in de theologie, wil ik zeggen. Maar ik bedoel gewoon in onze gedachten, in onze kennis van het woord Gods in het algemeen, dan gaat het woord Gods ook inderdaad dicht. Ik zal maar een voorbeeld geven, want dat vraagt u dan toch. Of zodra men een leer van alverzoening aanhangt, want ik heb er nog wel eens reden toe om me daar tegen te verzetten. Het helpt me niks hoor, maar goed. Ik blijf er altijd van beschuldigd worden. Maar zodra men een leer van alverzoening aanhangt, dan schuift men in de praktijk de Heere Jezus, hetzij geheel, hetzij grotendeels aan de kant, dat komt dan toch wel goed. De gedachte is dat mensen de straf van hun eigen zonde kunnen dragen, als dat gebeurd is worden ze alsnog behouden. Dat is de filosofie. Schuift men de Heer aan de kant en het gevolg is dat dan dus de Bijbel vanzelf dicht gaat en men van de schrift sowieso niks meer verstaat. Dat is wat er gebeurt en het is maar één voorbeeld alleen. Maar ook in onze persoonlijke levens geldt dat precies hetzelfde. Als we de Heer uit oog verliezen, dan spreekt de schrift ons niet meer aan. En als we gefixeerd blijven op de Heer Jezus, de blik gericht houden, zoals Petrus eens, bij zijn tango op het water. Maar, zo, ja, dus, gelijk het lied zegt, maar dat lied leren we u ook nog, zuster. Maar zoals Peter zijn blik gericht hield op de Heere Jezus, zo zouden wij dat ook doen. En als we dat niet doen, dan verdwijnen we vanzelf onder de golven. Plaats voor de urkers onder u. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de paal. Deze gebeurtenissen komen wij terecht bij de buren. Die de vraag stelden: is deze niet die zat en bedelde? Of in gewoon Nederlands, is deze niet die zat te bedelen? Men weet het niet zeker. Maar het lijkt er wel op. En anderen zeiden, hij is het. En anderen zeiden, nee, maar hij lijkt wel erg veel op hem. Dat vind ik wel leuk. De discussie omtrent of hij dat nou was of niet, dat is dus overdrachtelijk. Dezelfde discussie als de vraag of de gemeente nou al of niet eerst geboorterecht heeft van Efraïm. Zijn wij Efraïm of niet? In juridisch opzicht dus, bedoel ik, hè? Soms zeggen nee, maar het lijkt er wel op. Ja, maar het is ook zo. Daarom lijkt het er zo op. Maar vooruit. Hij zegt dan ook, ik ben het. Dat vind ik ook een leuke uitspraak, want als wij eerder lezen in de voorgaande hoofdstukken, de uitdrukking ik ben het, is het uit de mond van de Heer Jezus. En dan zeg ik altijd, ja, er staat gewoon ik ben. Niks dan dat. Ik ben. Dus verwijzen naar de naam Jehovah. Als nu deze blind geboren hetzelfde zegt, ik ben, wie is hij dan? In dit geval dus niet Jehovah of zo. Of niet de Heer. Nee, het antwoord is ja, dat is hij wel degelijk. Want de gemeente is, de gemeente is Christus. We hebben deel aan hem. We zijn één plant met hem geworden. We zijn leden van zijn lichaam, of hoe het maar heten mag. Wij worden met hem tot zoon en tot eerstgeborene gesteld. Wij zouden delen in zijn heerlijkheid. En dus toch, ik ben. Bovendien gaat het over een gemeente van voor de grondlegging der wereld. Ja, of die toen al bestond, ja, daar gaat het niet om. Maar wel om een plan, uitbekoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. In hem tevoren verordineerd enzovoorts. Dus het klopt echt wel door, die naam wordt op ons ook van toepassing gebracht. Ik ben. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? Ja, hij antwoordde en zei, nou ja, de mens genaamd Jezus, maar let op het, de mens. Nee, klopt precies. De mens gemaakt, genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u en ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Het staat er net zo laconiek als dat het verteld werd aanvankelijk in vers 6 en 7. Gewoon letterlijk verslag van, nou dit is er gebeurd. Toen zeiden ze tot hem, waar is die? In de zin van, waar is die Jezus dus? Waar is hij? En toen zei die blindgeborene, die zei, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Waarmee we dus toch terecht zijn in onze tegenwoordige wereld. Waar is de Heer? Ja, hij verbergt zich nog steeds. Maar het aardige is, geen van beiden weten het, maar later ontmoet deze blindgeborene hem wel. Ik zei dus straks in de tempel, maar het schijnt ik in de geschiedenis verwarren met een andere, want nu heb ik het net gelezen, maar ik lees niet meer over de tempel, dus het zal wel niet zo zijn. Maar niettemin, hij vindt de Heer Jezus hierna wel degelijk, dan wel, de Heer vindt hem. Maar de aardse maatstaven, waar is de Heer? Ja, dat weten wij niet. Niet echt. Toch kennen we de Heer wel, uiteraard. Maar het zijn uitspraken dus over onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk zal verbergen. En daar gaat het maar om. Nou goed. Dan vervolgens, want het gaat nog steeds over de buren, hè, uit vers 8. En die buren, vers 13, die brachten hem tot de Farizeeën. Hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vragen hem ook wederom hoe hij ziende was geworden. Dus eerst waren het die buren. Nou zijn het de Farizeeën. Ze zeggen, hoe is dat gebeurd? En het antwoord wordt al korter. Dat valt mij altijd op als ik het lees. Hè? Hij zei tot hen, hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij En ik zie. Dat is de kortere variant. Het wordt steeds korter. Meer niet. Maar ja, wat voor zin heeft deze vraagstelling ook? Hè? Hoe gebeurt zoiets? Ja. Ja, het is toch een wonder. Dus wat wou je eraan begrijpen? Toch? Hoe het zo gebeurt, dus weet ik ook niet. Ik vraag het me nog regelmatig af. Het is natuurlijk arrogant om te zeggen van wij begrijpen wat van de Bijbel. Maar als het even toegestaan is, nu even met de deur dicht. Hè, hoe komt het nou dat wij die Bijbel lezen, dat het ons aanspreekt en dat we dikwijls begrijpen wat we lezen. Niet altijd, maar dat we toch dikwijls begrijpen wat wij lezen. Hè, en anderen helemaal niet. Ja, hoe dat komt. Ja, het is toch een wonder, denk ik. Uiteindelijk. Ligt niet aan onszelf, bedoel ik maar. Het is niet onze verdienste. Zijn we intelligenter dan Kuitert of zoiets, hè? Om hem nog maar een keer te noemen. Tante Annie is er nou niet. Ja, nee, zo zit het dus niet. Het moet dus andere oorzaken hebben. Dus is een wonder, ja. Maar goed, hij legt de slijk op mijn ogen en wies mij, en ik wies mij en ik zie. En dan antwoord van die fariseeën. Die zeggen, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Het is ontroerend hoe simpel sommige mensen kunnen redeneren. Hij is niet uit God, want hij houdt de Sabbat niet. Dat is overigens een argument wat tegen ons ook nog wel eens ingebracht wordt natuurlijk. Hè? We zijn niet uit God, want wij houden de Sabbat niet. Ongeacht welke dag men daar dan precies mee bedoelt. Hè? Ja, de dames dragen geen hoedjes. Hè? En ja, toch, dat is de dingen meer. Nou, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Andere zeiden, hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen? Ja, dan blijf je alleen met die vraag zitten. Maar daar is natuurlijk wel een antwoord op. En niet zeggen, hij was geen zondaar, want dan heb je nog geen antwoord. Hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen? Dat wist Nicodemus. Want die zei, niemand kan zulke tekenen doen zo God met hem niet is. Dat is dus Johannes 3. En dus zei, we weten dat gij zijt de profeet van God gekomen. En zo was het natuurlijk ook. Dus het enige verklaring ervoor. Hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen? Begrijp je me goed? Blindheid wordt nog wel eens genezen. Ook op wonderbaarlijke wijze. Hoewel dat Duits is, geloof ik, wonderbaarlijk. Mevrouw. Maar er wil eens gebeuren, ja. Zonder dat de dokter er de hand in gehad heeft of het kon verklaren. Dat kan. Maar daarbij gaat het altijd om een blindheid die niet aangeboren is, maar later ontstaan is. En gewoonlijk, voor zover ik er wat van weet, gaat het dan om een blindheid die in zichzelf ook al niet te verklaren was. Of kunnen u dat verschijnsel doen? Ja, ja, dat komt vroeger meer naar het schijnt, althans in onze westerse wereld, dan tegenwoordig. Maar zo'n blindheid die geen fysieke oorzaak heeft. Zo van, je gaat naar de oogarts, of naar de chirurg, wie dan ook maar. En al die onderzoeken, ze stellen vast dat er aan de ogen niks mankeert. Ze doen het alleen niet. Dat komt voor. Ja, tegenwoordig zeg maar, dat is... Nou, laat ik het maar populair houden, dat is een psychologisch verschijnsel. Dat kan hoor. Er komt echt nog alles voor. En niet alleen met blindheid, maar ook andere verschijnselen. Maar die kunnen inderdaad ook maar weer zo van de ene dag op de andere dag genezen. Maar ik moet u zeggen, mijn verklaring is niet die van psychologisch verschijnsel, hoewel het dicht in de buurt zit. Het is een kwestie van demonie. En zo goed als die de kraantje dicht kunnen zetten, het denkbeeldige kraantje dan, of de denkbeeldige schakelaar kunnen omzetten, zo kunnen ze ook de schakelaar weer terugzetten. Dan worden ze weer teruggezet, die schakelaars, als ze verdwijnen. Die demo, ik praat er maar het liefst zo lichtvoetig over als maar enigszins mogelijk is, maar die dingen gebeuren. Er zijn mensen die raken van de ene dag op de andere dag verlamd. Bekend verschijnsel trouwens uit de Eerste Wereldoorlog. Hysterische verlamming. En dat kan ik me zo ineens weer ophouden. Dat is een wonderbaarlijke genezing, maar de ziekte was al even wonderbaarlijk. Dat wil zeggen, daar is ook niet een, een gewone medische verklaring voor. Dat komt dus allemaal voor. Maar dat iemand geboren wordt met zo'n afwijking, dat is dus niet psychologisch bepaald of wat dan ook, maar ja, dat genezen wordt, dat is puur een technisch gebrek, zou ik willen zeggen. Ja, dat wordt zomaar niet genezen. En dat wordt ook later vastgesteld. Het is nooit gehoord, wordt er gezegd. Het is van alle eeuwen niet gehoord dat iemand eens blind geboren een ogen geopend heeft. Wordt als een verstrekt onmogelijk beschouwd. Nou goed, als het dus toch gebeurt, betekent dat gewoon dat we met van doen hebben met een kracht die inderdaad hoger is dan de schepping zelf. En er kan er maar één zijn, dat is de schepper dus. En dat was de conclusie van Nicodemus bij gelegenheid ook. Hier wordt die conclusie niet getrokken. Sommigen zeggen, hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen? Ja, blijf met de vraag zitten, maar het gaat om het antwoord natuurlijk. Het antwoord is duidelijk genoeg. God is met hem. Ik hoop dat u de juiste conclusie trekt. De conclusie is niet, ja, hij is God. Nee, God is met hem. Precies zoals Nicodemus het al zei. Niet hij is God, maar hij is uit God. Van God gezonden. En God is met hem. En God laat hem deze tekenen doen. Nou, en er was tweedracht onder hen. Want het punt is dat wij natuurlijk, populair gezegd, in al deze hoofdstukken van het Johannes-evangelie van doen krijgen met Joden onder wie tweedracht is. Men heeft ook wel gezegd, als er één antisemitisch, anti-Joods boek is in de Bijbel, zijn het niet de brieven van Paulus. Die doen het serieus en leerstellig, maar is het evangelie van Johannes, omdat het gewoon de spot drijft met de Joden. Dat is ook zo, hoor. Ze hebben altijd ruzie en ze begrijpen ook nooit wat. Als je die weten wist, dan zou je zeggen, het is dom volk. Dat is het niet, maar het is ongelooflijk. En dat is nogal onverstandig, met nogal wat onverstandige consequenties. Dat is altijd zo. Waar men ongelovig is. En omdat het Joodse volk als voorbeeld genomen wordt, komt het erg antisemitisch over. Maar het is precies dezelfde situatie als van welke andere ongelovige dan ook overigens. Maar er was tweedracht onder hen, staat er dan. En dan zeggen we, nou ja, dus, zo gaat dat steeds in het Johannes-evangelie, want ze zijn het nooit eens. In Handelingen 28 is dat nog zo, hè? Als Paulus tot de Joden spreekt in Rome, krijgen ze weer meteen ruzie enzovoort. Maar ik moet u zeggen, dat is niet specifiek Joods. Weet u wat het is? Als men namelijk de waarheid, die er maar één is, één waarheid, als men de waarheid verwerpt, blijft men zitten, niet zozeer met de leugen, hoewel het ook zo gezegd kan worden, maar blijft men zitten met vele leugens en wie zal daar een keuze uit maken? Want of het nou de ene leugen of de andere is, als je de waarheid niet hebt, blijf je altijd met verwarring en dus uiteindelijk met discussie en ruzie zitten. En dat is kenmerkend voor ongeloof. Als iemand mij dus vraagt, hoe komt het dat er zoveel verwarring is in het christendom, dan zou dit een van mijn antwoorden zijn. Helaas. En gewoon een gebrek aan geloof in de schrift. Nee, maar ik meen het echt. Dat is een rare uitspraak natuurlijk. Maar ik denk wel dat het zo is, ja. Daarna haast ik mij te zeggen dat is de schuld van de duivel, want dan ligt de schuld iets verder weg. Hè. Ja, en niet meteen bij ons, hè. Het is de schuld van de duivel die verwarring zaait. Jawel, maar als wij vasthielden aan het woord Gods, zou er die verwarring niet zijn. Er staat immers geschreven. Einde van het verhaal. En dat is de achtergrond van deze tweedracht. Men kent de waarheid niet. Dat is trouwens ook een terugverwijzing naar het voorgaande hoofdstuk, vers 44. Gij zijt uit den vader den duivel. Die is in de waarheid niet staande gebleven. En hij is leugenaar en de vader derzelfde. En dan slaat dit uiteraard ook op. Dus gevolg, verwarring. Tweedracht, ruzie. Vers 17 van hoofdstuk 9. Zij zeiden wederom tot de blinden, want er was tweedracht en dan beginnen ze maar weer overnieuw. Het is oeverloos daarna, hoor. Zij zeiden wederom tot de blinden, gij, wat zegt gij van hem? Ja, die man die zat er nog steeds voor spek en bonen bij, dus ja. Heb jij niks te zeggen? Zeg jij eens wat? Nou goed. Wat zegt gij van hem? Niet omdat hij zo verstandig was, maar ja, ze hadden... Zijn ogen waren er eenmaal geopend, staat erachter, hè? Als hij de ogen geopend, dan mag je mening hebben. Vind ik altijd leuk. Ja. En hij zegt, hij is een profeet. In de brede betekenis van de term kennelijk. De smalle betekenis van het woord profeet is... iemand die het woord Gods doorgeeft. En dat is de smalle betekenis, maar het is de essentie van het begrip als zodanig. In breder verband wordt de term profeet gebruikt voor al het werk Gods dat gedaan wordt. Dat is niet noodzakelijk uitsluitend het doorgeven van het woord Gods rechtstreeks. Lees maar ook in het Oude Testament. Profeten kwamen niet altijd met al zo zegt de Heer. Dikwijls wel. Maar ook veel breder. Ieder die een opdracht van de Heer wat deed, wordt bij gelegenheid als profeet ook beschouwd. Zoek het woord maar eens op waar het in de Bijbel voorkomt. En dus dat kan hier ook. Hij zeide, hij is profeet, al was het maar om dit teken, dit wonder wat gebeurd was, kennelijk in de kracht Gods. En dus gaat het om een uitwerking van de kracht Gods via, logische wijze, profeet. Hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was. Want zo, je kunt er op een heleboel manieren altijd onderuit. Hè? Is iemand genezen, als je het niet geloven wil, dan zeg je gewoon, ja, maar is nooit ziek geweest. Hij deed alleen maar alsof hetgeen natuurlijk toch vrij veel voorkomt. Wat zagen we nou in Rome het afgelopen jaar nog? Hè? Ja. Die blinden, die keken op zijn horloge. Hey, mijn tijd zit erop, mijn dienst zit erop. Pakken ze spullen bij elkaar. En... Zonnebeel afgestapt in zijn auto. Of liep weg. Dat was niet in zijn auto, hè. Hij liep weg. En toen, de enige van onze groep begon toen luidkeels te lachen. Toen werd hij toch kwaad. Ja, je zag de humor daar niet van in. Dat vind ik dan weer jammer. Ik vind het nogal humoristisch, ja. Waar zat die man ook weer? Bij die trap waar je op je knieën naar boven moet om vergeving van zonde te ontvangen, hè. Weet je nog, die trap van Luther, zeg maar zeggen, hè. Die trap. In Rome, ja. En daar beneden aan zat iemand te bekelen. Nou, zogenaamd blind. Maar het komt dus veel voor. Mensen doen alsof ze blind zijn. Het blijkt soms lucratief te zijn. Voordelen op te lezen. Maar zo lost men dit op. Is iemand genezen, dan zal hij wel niet ziek geweest zijn. Dus, de Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij geroepen hadden de ouders desgene. Daar komen ze weer, de ouders. Desgene die ziende geworden was. En zij vraagden hun zeggende, is deze uw zoon welke gij zegt dat blind geboren is? Is dat zo? Welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe kan het dan dat hij nu ziet? En men probeert dus het werk van de Heer Jezus, het teken Gods, als het ware weg te redeneren. Het past niet in hun religie en zeker niet in hun synagoog. Hoe ziet hij dan nu? Je moet het eens proberen in de kerk waar je jaren lid van geweest bent te gaan zeggen dat je tot geloof gekomen bent. Hè? Ja, maar dat gaat zomaar niet. Hè? Om eens ernstig met je spreken, dat kan je zomaar niet zeggen. Hè? Hè? Ja, maar dat gebeurt veel hoor, zoiets. Hè? Dat kan toch zomaar niet? Maar het kan wel. Hoe ziet hij dan nu? Ja. Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, we weten dat het onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, dat nou kan, ja, dat weten wij niet. Dat klopt, dat wisten ze niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraag hemzelf, hij zal van zichzelf spreken. Ze wisten het uiteraard wel, maar vermoedelijk ook niet uit de eerste hand. Maar ook van hun zoon zelf gehoord. Ze hadden zich op de achtergrond. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden, want de Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Zo zonder meer. En dat is ook altijd zo gebleven tot op deze dag. Als een Jood gelooft dat Jezus is de Christus, dan wordt hij niet alleen uit de synagoge geworpen, hij wordt zelfs doodverklaard. Vanuit orthodoxe kring, joods-orthodoxe kring, absoluut. Voor de begrafenis gevierd en alles erbij, wordt absoluut doodverklaard. Ja. Heel officieel. Nou goed, daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraag hemzelf. Nou goed. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. En hij zegt, of hij een zondaar is, weet ik niet. Leuk, hè, want dat zeg ik ook altijd, hè. Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Dat meen ik ook. Het is maar wat je eronder verstaat, of onder verstaan wil. Maar het doet ook weinig ter zake. Hier ook, leuk is dat, hè. Daar gaat het niet om. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik, en ik ook, dat ik blind was en nu zie. Toch? Dat is waar het om gaat. Om wat hij tot stand gebracht heeft als profeet, als dienstknecht Gods en als knecht des Heren. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie ik. De man is niet dom, kennelijk. Deze blind geboren. Misschien was hij het, maar hij komt hier naar voren als bijzonder intelligent. Want hij geeft fenomenale antwoorden, vind ik persoonlijk. To the point. Geen flauwekul, geen theorie, geen theologie, gewoon, ja, dat weet ik niet, maar dit weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Toen vroegen ze weer, wederom, voor de tweede keer dus al, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En dan zegt hij, ja, dat heb ik u al gezegd en gij hebt het niet geloofd of niet gehoord. Geloof dus is de bedoeling, hè. Ik heb het al een keer gezegd, maar ja, dat dringt bij jullie niet door. Wil je het nou weer horen? Moet ik dat verhaal nou weer vertellen? Heeft weinig zin. Wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen horen? De man die wist natuurlijk heel goed dat dat niet de bedoeling was. Dan moet hij al lang uit de discussie begrepen hebben. Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Schitterend. Hè? Ja, hoezo tactische benadering? Ik merk in de Bijbel nooit iets over een tactische benadering als het gaat om het evangelie. Echt niet. Het is altijd recht to the point, ja. Wilt gij niet ook zijn discipelen worden? Als dat zo is, wil ik het je nog wel een keer vertellen, is eigenlijk het idee. De Farizeeën begrepen dat natuurlijk ook. En zij gaven hem scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Het oude verhaal, hè? Mozes, Abraham. Wij zijn discipelen van Mozes. Maar het was juist daarin dat zij blind zijn. En daar gaat de vrouw nu ook naartoe, hè? Naar de vraag, de uiteindelijke vraag. Niet wie is de Heer Jezus, wie is die blind geboren, wat stellen die fariseeën voor? De uiteindelijke vraag is, wie is er nu eigenlijk blind? En dat vind ik de leukste. Wie is er eigenlijk blind? Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft. Jawel, maar wat heeft God tot Mozes gezegd? Kijk, dat weet men dus niet. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. Nou, hij is de profeet als Mozes, uiteraard. En daarmee degene over wie Mozes gesproken heeft. Maar dat was al aan de orde in het laatste deel van Johannes hoofdstuk 5. Dus daar kom ik nou maar niet meer op terug. En de mens antwoordde en zeide tot hen, wat is het toch lastig dat hij geen naam heeft, hè? Deze blindgeborene, de mens antwoordde, en welke mens, ja, die blind geweest was, en waarom heeft hij geen naam? Hè? Ja, omdat het gaat om verborgene dingen. Omdat het gaat om die 10 stammen geweest, die is altijd naamloos. Komt geen naam aan te pas, nee, verborgen. De mens antwoordde en zeide tot hen, hierin is er wat wonders. Kijk, dat vind ik ook zo'n schitterende. Het gaat om het wonder van zijn genezing. En men probeert dat wonder weg te redeneren. Toch? Dat is wat die fariseeën proberen. Alsof het helemaal niet heeft plaatsgevonden. Waarna deze blind geborene vaststelt, nou, nu zie ik een ander wonder. Het wonder namelijk, dat gij niet weet van waar hij is. Jullie zijn toch zo intelligent. Jullie hebben er toch verstand van. Wim kan zo zeggen, ze zijn toch van die beweging. Hè? Die hebben er verstand van, ze hebben ervoor doorgeleerd. Nou, die blindgeborene zegt, hierin is wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. Er moet een belangrijk iemand zijn die mij de ogen kan openen. En dat jullie niet weten wie hij is onbegrijpelijk. En daar heeft u nog gelijk in op. Dat is ook onbegrijpelijk. Dat is ook onwonder. Ik heb het wel eens vaker verteld, ik vertel het nog maar een keer. Jaren terug, vele jaren, een jaar of 20, nee, meer dan 20 jaar geleden, las ik voor het eerst boeken van Weinreb. het orthodox, min of meer orthodox Joodse kring. Nou, het is een apart kringetje, maar vooruit.